Jullie mogen gaan zitten. Ja, Jezus voert de strijd voor ons en vanuit die overwinning mogen we ook deze middag gaan nadenken over het breken van bolwerken in de naam van Jezus Christus. En dat is alweer de volgende preek in de serie van Jezus leven, Jezus volgen in het ritme van de rabbi. En een volgeling van Jezus die weet hoe je bolwerken kunt breken in de naam van Jezus. Nou, sinds deze zomer zit ik op boksen. En ik vind boksen een heerlijke sport. Want conditioneel vraagt het heel veel van je. Dus ik kom elke keer helemaal doorweekt van het zweet thuis. Dan heb je in ieder geval het gevoel dat je echt wat hebt gedaan. Het is ook leuk om samen met mijn vrienden te doen. En ik merk ook dat er een mooie balans is tussen enerzijds heel technisch bezig zijn en aan de andere kant ook gewoon lekker losgaan. Maar op het eind van de training moeten wij altijd gaan sparren. En sparren, dat is boksen, 1-op-1. En dat duurt de tijd 1 of 2 minuten met iemand en dan ga je naar de volgende persoon. Maar er is 1 gast op een boksschool waar ik eigenlijk liever niet tegen boks. Ik ben eigenlijk een beetje bang voor hem. Het is een gast met een beetje rechthoekig hoofd. En zijn neus staat een beetje scheef. En hij mist een paar tanden, dus je kunt duidelijk aan hem zien dat hij niet bang is om een klap te krijgen, maar ook niet om er eentje te verkopen. En ik heb inmiddels al 3 keer een blauwe neus gehad nadat ik met hem heb gebokst. En 2 keer een blauw oog. Ja, daar kan ik dus op 2 manieren mee omgaan. In de eerste plaats kan ik natuurlijk voor kiezen om me dan maar een beetje terug te trekken, hem uit de weg te gaan en hem te ontwijken uit angst voor hem. Maar ik kan ook natuurlijk in de tweede plaats gewoon hard gaan trainen, goed mijn best doen, goed naar de aanwijzingen luisteren van mijn trainer, dat ik steeds beter word, zodat ik op een dag hem die ene vuist in zijn smoel kan geven. Maar goed, dat doe ik maar niet. Ik heb toch maar gekozen voor het eerste. Ik ga hem gewoon uit de weg. Maar het is wel een beetje natuurlijk herkenbaar in hoe we vaak omgaan met geestelijke strijd. Vaak zijn we zo onder de indruk van de macht van het kwaad, van de kracht die Satan heeft, dat onze houding snel is van dat we ons terugtrekken. Dat we hem uit de weg gaan en dat we hem niet onder ogen durven te komen. Want de vijand die lijkt zo groot en zo sterk. We zijn allemaal vaak genoeg bang gemaakt, ja, door de macht van de duisternis die we zagen om ons heen. En we zijn allemaal vaak genoeg tot tranen toe gefrustreerd geweest over zonden in ons leven die zo'n sterke grip lijkt te hebben dat we er maar niet van afkomen. En we kennen ook allemaal, ja, die momenten dat we voor Jezus willen kiezen, dat we ons vol willen toewijden aan hem. Maar dat we toch weer door de duisternis op onze plek worden gezet, in ons hoekje worden gedreven. Soms lijkt terugtrekken de beste manier om te gaan met de duisternis. Omdat dan lijkt dat de duisternis ons wel met rust laat en koest blijft. Maar we zijn geroepen voor de aanval. We zijn geroepen om de strijd te strijden in Jezus' naam. En Jezus zegt dan in Matteüs 16, ik zal mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Wij zijn de kerk. Jij bent de kerk van Jezus Christus. Ik ben de kerk van Jezus Christus. En wij mogen niet overweldigd worden door de machten van de hel. Het zal niet gebeuren, zegt Jezus. De kerk zal stand houden en de kerk zal toenemen in kracht. totdat Jezus Christus terugkomt. En vanuit die overwinning wil ik met jullie gaan lezen uit 2 Korintiërs 10, de versen 1 tot en met 6. Als je je Bijbel bij je hebt, mag je dat opzoeken. 2 Korinthe 10, de versen 1 tot en met 6. En Paulus die reageert hier eigenlijk op een aanval op de autoriteit van zijn apostelschap. We zien in het eind van 2 Korintiërs, in het eind van deze brief aan de Korintiërs, dat Paulus zijn apostelschap moet verdedigen. En het begint hier in hoofdstuk 10, vers 1. Ik nu, Paulus zelf, roep u op door de zachtmoedigheid en de welwillendheid van Christus. Ik, die volgens sommigen in uw tegenwoordigheid wel schuchter ben, maar in mijn afwezigheid juist flink tegen u doe. Ja, ik smeek u dat ik, wanneer ik aanwezig ben, niet flink hoef te doen met de vrijmoedigheid waarmee ik meen het te moeten opnemen tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees wandelen. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God. Tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. De beschuldiging van zwakte. We zien het in deze brief. We zien het in deze versen. Paulus die wordt beschuldigd voor zwakte. In deze brief zien we dat Paulus zwak wordt genoemd, dat hij onbeduidend wordt genoemd en zelfs dat hij vleeselijk wordt genoemd. Dus dat hij niet handelt vanuit de geest, vanuit de Heilige Geest, maar dat hij handelt vanuit zijn eigen vlees. En wij kennen Paulus alleen via het geschreven woord. En Paulus komt altijd erg vurig over en fel over en als een krachtige, autoritaire man. Maar we zien in deze verse dat hij dus in de praktijk ook heel vaak juist een beetje schuchter was. Dat hij juist best wel verlegen was. Dat hij iemand was die zich van nature liever een beetje op de achtergrond hield. En de gemeente die kijkt naar Paulus en denkt van ja, als jij ons een brief schrijft, dan blaas je heel hoog van de toren. En dan laat je je autoriteit zien. Maar als je bij ons bent, dan zien we daar helemaal niets van terug. En ondanks dat Paulus de eerste persoon was die het evangelie van Jezus Christus in de pure vorm had gebracht naar deze gemeente in Korinthe, waren de Korintiërs open gaan staan voor andere invloeden. Voor mannen en vrouwen die wel die autoriteit leken te hebben in hun spreken. En de gemeente volgde dat onderwijs, zelfs als ze dat afhield van de pure evangelie van Jezus Christus. Maar die beschuldiging van zwakte zien we niet alleen in het leven van Paulus. De beschuldiging van zwakte is een krachtig middel om elke gelovige, om elk lid in de gemeente van Jezus Christus lam te leggen. En het is een beschuldiging die wij ook zo gemakkelijk richting elkaar kunnen uiten. En persoonlijk valt mij op dat de mannen en de vrouwen die nog de meest vruchtbare en effectieve bedieningen hebben vaak het grootste slachtoffer zijn van deze beschuldiging. De mannen en vrouwen die hun hoofd boven het maaiveld durven uit te steken. Dat ze zo makkelijk weer klein worden gemaakt vanuit de beschuldiging van zwakte. En weet je, vaak is die beschuldiging wel gegrond hoor. En klopt ook heel veel van die beschuldiging. Maar waarom zijn we toch vaak zo kritisch op elkaar? Waarom zien we zo makkelijk de zwaktes in elkaars leven, met name als het gaat om het volgen van Jezus? Waarom zien we zo goed bij anderen wat ze nog niet doen? Of nog niet weten? Waar ze nog niet in staan? Weet je wat er gebeurt als wij onze beschuldigingen, onze aanklachten, onze kritiek uiten? Ja, dan trekken we ons terug. Dan worden we lam geslagen. En wat jij misschien bedoelde als opbouwende kritiek, kan op die manier leiden tot een tegenwerking van de bouw van Gods koninkrijk hier op aarde. Omdat gelovige broers en zussen niet meer in die vurige kracht uit durven te gaan. Omdat ze zo gericht zijn op datgene wat ze niet hebben, niet kunnen, niet weten. Pas op met jouw beschuldigingen naar anderen. Maar die beschuldiging van zwakte, die komt niet alleen naar ons toe via anderen. Nee, die beschuldiging die zit ook heel vaak in ons eigen hart. In onze eigen gedachten. In onze eigen emoties. Vaak hebben we helemaal niet mensen nodig om ons heen die ons vertellen wat we niet goed doen, omdat we er zelf van doordrongen zijn. En elke stap die we nemen voor Jezus en elke toewijding die we maken voor zijn naam en elke poging die we doen om zijn koninkrijk te bouwen, dan klinken steeds opnieuw die stemmetjes, maar jij bent niet goed genoeg. Ja, wij weten hoe zwart ons hart kan zijn. Ja, we weten hoe we steeds terug kunnen vallen in dezelfde zonde. Ja, we weten welke gedachten we soms hebben over onze broers en zussen. Ja, we weten hoe weinig we bidden. Ja, we weten hoe weinig tijd en prioriteit we willen steken in het kennen van God en het bouwen van zijn koninkrijk. Ja, die beschuldiging van zwakte, die zit zo vaak in onze eigen hart. En in onze eigen gedachten. En we worden er door lam geslagen. Ik herken het ook zo in mijn eigen leven. Juist de momenten dat God me op de meest krachtige manier gebruikt. En ik zegen ervaar op mijn bediening. Weet ik altijd weer precies die dingen eruit te halen die ik niet goed vind gaan. Waar ik beter in had moeten zijn. Waar ik meer over had moeten weten, wat ik duidelijker had moeten uitleggen. Oh, we kunnen zo kritisch op onszelf zijn en onszelf daarmee zo klein houden. Zo onbeduidend houden. Zo vleeselijk houden. Maar ik verlang ernaar om daar vrij van te zijn. En ik bid dat wij een gemeente zijn die ons niet laten tegenhouden door de beschuldiging van zwakte. En die ons zwak voelt. Maar dat we een gemeente zullen zijn die daar vrij van is. Zodat we kunnen doen wat God van ons vraagt. Zodat we Jezus kunnen navolgen in heel ons leven. Maar ten diepste komt ook de beschuldiging niet uit onszelf. De beschuldiging van zwakte komt ten diepste niet door anderen tot ons, door andere mensen of vanuit onszelf. Ten diepste komt de beschuldiging van zwakte door de macht van de duisternis. Ja, het is de roeping van Satan zijn hele bestaan om ons, de kerk van Jezus Christus, te overtuigen van zwakte. Want Satan die weet dat Jezus leeft. Satan weet dat Jezus heeft overwonnen. En Satan die weet dat het koninkrijk van God door de eeuwen zich gigantisch heeft uitgebreid. En Satan weet dat Jezus Christus terugkomt. En dat hij zijn gemeente, zijn bruid, aan het voorbereiden is op die dag. Satan weet het. En hij voelt de hitte onder zijn voeten. En hij maakt het zijn taak om de kerk zo klein en onbeduidend mogelijk te houden. En daardoor zal hij je steeds beschuldigen van zwakte. En elke gedachte of elk woord van een ander die tot jou komt, zal hij vastpakken. Hij zal het vergroten en hij zal het zo vaak in je herinnering brengen als mogelijk. Want als wij geloven in onze zwakte, dan zal de kerk van Jezus Christus ook zwak zijn. Maar wij zijn geroepen voor iets anders. En daarom mogen wij deze aanval van zwakte weerstaan. En hoe doen we dat? Door de breuk met bolwerken. Wij zullen bolwerken breken. Want als we ons zwak voelen en als we geloven dat we zwak zijn, dan zal de gemeente van Jezus Christus ook passief worden. En heel vaak zien we in Nederland en ook in deze gemeente dat we nog niet doen waarvoor we bestemd zijn. Dan zien we nog niet dezelfde kracht in onze gemeente die we herkennen in het Nieuwe Testament in de Bijbel. Omdat we passief zijn geworden door het geloof in onze zwakte. Maar Paulus zegt dan in Efeziërs 6 vers 12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Oftewel, we hoeven niet in discussie te gaan met de dingen die we horen. We hoeven niet in discussie te gaan met de kritiek. Nee, we moeten strijden in de hemelse gewesten. Zo vaak vechten we onze strijd op een menselijke manier uit. Maar we zijn geroepen om geestelijk te strijden. En om deze strijd te visualiseren gebruikt Paulus dan de beeldspraak van een bolwerk. En een bolwerk dat was een gedeelte van de verdedigingsmuur in een burcht. Zo'n rond gebouw met dikke muren. Haast onmogelijk om doorheen te breken. En Satan die probeert ons op te sluiten, onze gedachten op te sluiten, onze redeneringen op te sluiten in zo'n bolwerk. Maar Paulus zegt, elk bolwerk wat gesmeed wordt in jouw denken, ja, die verheft zich tegen de kennis van God. Hoe ziet zo'n geestelijk bolwerk er dan uit? Elizabeth Elliot, zij was een beroemde zendelinge, nog steeds een schrijfster. En zij beschrijft het als volgt. Ze zegt, geestelijke bolwerken beginnen met een gedachte. Eén gedachte. Maar die gedachte, dat wordt een overweging. En een overweging ontwikkelt zich tot een houding. Wat vervolgens leidt tot een handeling. En een herhaalde handeling, dat wordt een gewoonte. En een gewoonte ligt ten grondslag aan een machtspositie van de vijand. Of anders gezegd, een bolwerk. Het begint met een enkele gedachte. Maar de gedachte wordt een overweging. De overweging een houding. De houding een handeling. De handeling een gewoonte. En Satan die krijgt macht over ons leven. En houdt ons zwak en onbeduidend. En we zien dat één enkele gedachte, mag wel laten zien, nog makkelijk opgelost kan worden. Als de gedachte die jou beïnvloedt is, ik ben een zwakke volgeling van Jezus. Ja, dan kunnen wij daar de waarheid van God tegenover zetten en het proberen op te lossen. Maar de realiteit is dat een gedachte als deze vaak wordt beïnvloed door weer andere gedachten. Bijvoorbeeld, ik ben zondig. En daardoor ben ik een zwakke volgeling. Of God stelt veel te hoge eisen. Wat hij vraagt in zijn woord, dat kan ik nooit doen. Dus ik ben een zwakke volgeling. Of ik ben niet zo goed als anderen. Als ik mezelf vergelijk met andere christenen, ja, dan ben ik een zwakke volgeling. Of een andere focus. Er zijn zoveel andere dingen die ook toch belangrijk zijn in het leven. Dat ik goed ben in mijn gezin, in mijn huwelijk, in mijn werk, in mijn vriendschappen. Ik heb eigenlijk veel te weinig tijd. Daardoor ben ik een zwakke volgeling. Maar als we verder kijken, dan zien we ook dat die individuele gedachten ook weer beïnvloed worden door weer andere gedachten. Want de gedachte God stelt te hoge eisen, ja, die leidt ook makkelijk tot de gedachte, dan is God dus teleurgesteld in mij. En de gedachte, ik ben zondig, leidt ook tot diezelfde conclusie. God is teleurgesteld in mij. En wat er ontstaat is een bolwerk van bolletjes, waarin we dikke muren opbouwen, waar we nog nauwelijks doorheen kunnen komen. Om de gedachte, de leugen op te ruimen. Ik ben een zwakke volgeling voor Jezus. Ja, wordt het zo'n groot bolwerk, zo'n sterk bolwerk om ons heen, dat we niet weten hoe we dit nog kunnen breken. Hoe we dit nog kunnen slechten. En wat gebeurt er als er een bolwerk ontstaat in ons leven? We worden lam gelegd. Sommige christenen ervaren geen geestelijke strijd in hun leven. En dat kan twee dingen betekenen. Het kan betekenen dat jij kundig bent geworden in het breken van bolwerken. Dat je weet hoe je de macht van de duisternis moet weerstaan. Maar het kan ook betekenen dat je totaal oninteressant bent geworden voor Satan. Omdat jouw bolwerk zo vast is komen te staan, dat het je al volledig lam heeft gelegd. En er geen kracht meer zichtbaar is in jouw leven of jouw bediening. Maar dan zegt Paulus. Jullie kunnen mij zwak noemen. En misschien heb je daar nog best wel een punt. Maar ik strijd met geestelijke wapens. Ik laat geen van deze bolwerken heel. Ik zal ze breken en slechten in de naam van Jezus Christus. En we denken vaak dat we ons moeten verdedigen voor Satan. Dat we ons moeten verdedigen voor de pijlen die hij op ons afschiet. Maar in het beeld van het bolwerk zien we juist dat we geroepen zijn om aan te vallen. Als je passief bent geworden, als je merkt, ik ben zwak geworden, dan moeten we die bolwerken vurig aanvallen. En dat vraagt om een actieve houding. We gaan vol die confrontatie aan met de duisternis. Want Paulus zegt, wat maakt het uit hoe sterk of zwak ik ben? Als de wapens waarmee ik strijd krachtig zijn door God. En Paulus zegt hetzelfde met iets andere woorden in Efeziërs 6 vers 10. Dan zegt hij, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Bekleed je met de kracht van Jezus. Want hij is groter dan hij die in de wereld is. Hij die in jou leeft is groter dan hij die in de wereld is. En Paulus bestrijdt het zwakke wat hij ziet. Niet in zichzelf. Niet door redeneren. En wat hij ziet in de gemeente. Bestrijdt hij niet op menselijke of vleeselijke manieren. Hij bestrijdt zwakte met wapens. Krachtig gemaakt door God. Tot afbraak van bolwerken. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kunnen we die bolwerken afbreken? Hoe kunnen we die aanval openen? Hoe kunnen we deze sterke bolwerken naar beneden halen? En Paulus zegt, ons wapen is gehoorzaamheid. Ons wapen is te doen wat God zegt. En heel vaak zeggen we als christenen, weet je, je moet al die leugens één voor één opruimen. En soms gaan er jaren voorbij waarin we leugen voor leugen één voor één opruimen. En dan zeggen we, nee, ik ben niet zondig, want ik ben geheiligd in Jezus. Maar we kunnen niet geloven en we blijven het maar herhalen en herhalen en herhalen. Maar uiteindelijk blijven we nog steeds passief. En Paulus zegt, we zijn geroepen om aan te vallen. En dat doen we door gehoorzaamheid. Haal nu eens die focus af van alles wat er in jouw hoofd zich afspeelt. En maak het nou eens onderdanig aan gehoorzaamheid aan Jezus. Doe wat Jezus van je vraagt. Daarmee val je Satan aan. Want hij wil jou zwak maken. Hij wil je doen geloven in je zwakheid, zodat je al die dingen juist niet meer doet. Maar we zijn geroepen voor bloei in gehoorzaamheid. Onze gehoorzaamheid mag steeds meer toenemen. Groeien, vrucht gaan dragen. Zodat de kerk daadwerkelijk wordt zoals Jezus haar heeft bedoeld. En om dat te doen, gehoorzaamheid, moeten we elke gedachte brengen onder de kennis van God. Al die gedachten die we net hebben gezien, plaatsen we onder de kennis van God. Maar om dat te kunnen doen, moeten we wel kennis van God hebben. 2 weken geleden waren we op Elevate Weekend en er was een spreker uit Amerika van IHOP. En die kreeg een woord van God voor onze gemeente. Hij keek naar ons en hij zei, er zijn hier maar heel weinig mensen die God echt kennen. En hij bedoelde daar niet mee te zeggen dat we niet zijn gered. Dat we niet het offer van Jezus hebben ontvangen en eeuwig leven hebben. Maar dat is pas het begin. Ken jij God? Weet je wie hij is en weet je wat er leeft in zijn hart? Weet je ten diepste waar God gepassioneerd over is? Waar hij zich door laat drijven? Weet je ten diepste wat de liefde van God inhoudt? Weet je wat geloof is? Weet je wat hoop is? Weet je wat genade is? En niet vanuit een theorietje of een definitie, maar weet je het ten diepste? Ken jij God? Weet je wie hij is en wat er leeft in zijn hart? En als je het weet, leef je daar dan naar? Is de diepste drijver in je leven dat je alles doet wat God van je vraagt? God, als dit uw passie is, dan ga ik er vol voor. God, als u hier bewogen over bent, dan zal ik ook vanuit uw bewogenheid handelen. God, als u deze dingen haat, dan zal ik er alles aan doen om die dingen uit mijn leven te bannen. O God, ik wil u kennen. En daarom lees ik uw woord dagelijks. En bid ik, Heilige Geest, geef openbaring, zodat ik snap wat ik lees en kan toepassen in mijn leven. En zoveel van ons zijn zo afhankelijk van wat onze leraren, onze onderwijzers, onze leiders ons leren. We gaan van zondag naar zondag en we horen aan wat er op het podium wordt gezegd. Maar ook wij als sprekers hebben maar een kleine openbaring van God. Wij weten ook niet alles. Mensenleven is niet lang genoeg om alles van God te doorgronden. En bovendien is wat je hier hoort secundair. God heeft al lekker tot mij gesproken in de voorbereiding van deze preek, in mijn stille tijd. Preken is puur het doorgeven wat Jezus ons eerst laat zien. Wil jij ook zo gevoed worden door zijn woord? En in de plaats van te luisteren naar die beschuldiging van zwakte. En elke keer maar bezig zijn met die redenaties en gedachtes en leugens te zeggen, weet je, ik haal die focus van mezelf af. Van alles wat ik denk en voel en waar ik me druk over maak. En ik plaats mijn focus op Jezus. En waar Hij zich druk over maakt, daar wil ik me druk over maken. Daar wil ik mee bezig. Dat wil ik tot uitvoer brengen. En Paulus die kijkt naar die gemeente in Korinthe en hij zegt, ik zie in geloof dat jullie gehoorzaamheid volmaakt gaat worden. Ik zie dat jullie gaan doen waarvoor je geroepen bent. Maar er zijn ook mensen onder jullie die ongehoorzaam zullen blijven. En vaak zijn het de mensen die het meest geestelijk eruit zien. Die zo krachtig in zichzelf lijken. En Paulus zegt, ik zal komen om hun te bestraffen. En laat het een waarschuwing zijn voor ons. Dat wij niet gekenmerkt worden door ongehoorzaamheid. Maar dat wij zullen streven ernaar om alles te doen waar God ons voor roept. Wil jij alles doen wat God van je vraagt? In je huwelijk, in je relatie, in je opvoeding, in je vriendschappen. In je werk, in je bediening, in je roeping, in je houding, in je gedrag, in je spreken, in je stille tijd, in de procesjes waar je doorheen aan het gaan bent, aan het breken met zonde of slechte gewoontes. Ben je in alles bereid om te doen wat God van je vraagt? Dat is gehoorzaamheid. En als we ons in gehoorzaamheid onderwerpen aan Jezus, dan is daar vrijheid. Het is niet iets wat ons zal binden vanuit een moeten of een regeltjes of verplichtingen. Er is dan juist vrijheid. Omdat we werkelijk zijn. Zoals onze Maker ons bedoeld heeft. Kunnen wij met Paulus zeggen, ja, misschien ben ik wel zwak. En misschien ben ik wel onbeduidend. En misschien lijkt het wel de dingen die ik doe in jullie ogen als vleeselijk. Maar als ik zwak ben, dan is Hij sterk. En Hij die in mij leeft, is sterker dan hij die in de wereld is. En als God voor mij is, wie kan er dan ooit nog tegen mij zijn? Oh, misschien ben ik zwak. Maar Jezus is sterk in mij. En ik wil meer van Jezus en minder van mezelf. In Jezus ben ik een krachtige volgeling van Hem. En laten we elkaar niet steeds wijzen op elkaar zwaktes. Maar laten we elkaar wijzen op de sterkte van Jezus. En laten we ons uitstrekken naar hem. Zodat al deze redenaties en leugens worden omgekeerd. Dat we niet langer hoeven te zeggen, ik of jij bent zondig. Nee, we zijn vrijgekocht en vergeven en we leven door genade. En dat we niet langer hoeven te zeggen, maar wil je even terug naar die bolwerk? En dat we niet langer hoeven te zeggen, God stelt de hoge eisen van mij. Omdat we kunnen reageren, nee, met Jezus is alles mogelijk. Er is niets wat ik niet kan doen. Want de allergrootste macht die leeft in mij. En dat we niet hoeven te zeggen, ik ben niet zo goed als anderen, omdat ik me de hele tijd vergelijk met anderen. Maar dat we onszelf gaan vergelijken met Jezus. En dat in ons hart een verlangen wordt opgewekt om meer te zijn zoals Hij. Niet vergelijken met anderen, maar met Jezus. En dat onze focus niet steeds ligt op aardse dingen die de wereld zo belangrijk vindt. Maar dat we zo één worden met Jezus, dat ook zijn diepste verlangens onze verlangens worden. Ja, door gehoorzaamheid, door te richten op Jezus, worden wij wie we bestemd zijn. En wanneer wij gehoorzaam zijn aan hem, zal zijn kracht zichtbaar in en door ons worden. Dus laten wij tot bloei komen in gehoorzaamheid aan God. Laat deze gemeente tot bloei komen, doordat wij gehoorzaam zijn aan God. En dan kan Satan maar beter oppassen. Want dan zal de kerk in Nederland herrijzen. En ik geloof dat de beste tijd van de kerk van Jezus Christus in Nederland nog gaat komen. En ik geloof dat wij daarbij zullen zijn. Om krachtig voor te gaan. Te bouwen aan Gods koninkrijk op aarde. Krachtige volgelingen van Jezus. Totdat Jezus terugkomt. Amen. Laten we bidden. Vader God, wat is uw kracht toch groot. U bent de Almachtige. En Vader, we willen tegen u zeggen dat we van u houden en dat we van alles van u houden. En ondanks dat onze kennis van u nog zo klein is, bidden we dat met datgene wat we al weten, dat we krachtig mogen voortgaan en mogen opstaan en mogen doen wat u van ons vraagt. En we bidden om openbaring, Vader, dat u steeds meer gaat laten zien wie u bent en wat er leeft in uw hart. Zodat wij daarna kunnen gaan leven in alles wat we zijn en wat we doen. En Koning Jezus, we danken u ook dat u zo sterk bent. Dat u zelfs de dood hebt overwonnen. Dat er geen enkele macht in hemel of aarde u kon tegenhouden om datgene te doen wat de Vader van u vroeg. En dank u, Jezus, dat u uw kracht in ons heb uitgestort. Dat wij niet meer leven, maar u in ons. En dat we geroepen zijn voor een leven in vrijheid. En Jezus, daarom bidden wij in uw naam. Als we komen met onze bolwerken. Met onze redenaties en onze gedachten. Jezus, wilt u doorbraak daarin geven? Wilt u onze bolwerken neerhalen? In elk leven dat besluit om gehoorzaam te zijn aan uw wil. Jezus, ik bid dat wij gehoorzaam kunnen zijn aan uw wil. Dat u het in ons bewerkt. Helpt u ons om de focus en de aandacht van onszelf af te halen en te richten op u. U die in ons leeft. U die het onmogelijke mogelijk kan maken. Jezus, wij bidden dat we een gemeente zullen zijn die niet zullen wijzen op elkaars zwaktes. maar dat we gemeenten zullen zijn die zullen wijzen op uw sterkte, op uw kracht. Wat er allemaal nog mogelijk is in deze wereld vanuit uw kracht. Hoe we mogen gaan zien dat zieken genezen en gevangenen bevrijd worden. Dat mensen zondaars worden vergeven. Heer, dat we mogen zien dat uw koninkrijk zal toenemen. Dat we over 5 jaar zullen zeggen, wat was onze gemeente nog klein toen we met z'n 2000 er zaten. Omdat we geloven dat er nog zoveel meer mensen in deze stad en omgeving mogen getrokken worden naar uw hart. En het leven zullen ontvangen in alle volheid. O Jezus, we verlangen er zo naar om uw kracht nog veel meer geopenbaard te zien worden in en door onze levens. En wij zeggen, wij zijn bereid om gebruikt te worden door u. En we zullen ons niet laten tegenhouden door welke beschuldiging van Satan ook. Want we plaatsen het onder de kennis van u. U bent groter. U bent sterker. U alleen bent God. En we houden van u. We leven voor u. En we volgen u alleen. In Jezus' naam. Amen.